Goedemorgen, broeders en zusters. Wij willen op deze hemelvaartdag willen wij allereerst gaan lezen de eerste pericoop uit het boek van de Handelingen. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Handelingen 1, vanaf 1 tot 11. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk God betreft. En terwijl hij met een aanzat gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en in Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. We kunnen er verzekerd van zijn dat als een christen blij is, dat hij dan altijd leeft in het woord van God. En als hij treurig is, als hij depressief is, als hij het niet meer ziet zitten, dat hij het woord God losgelaten heeft. Dat kunt u wel als een grondregel van voor uw leven constateren. Als je het niet meer ziet zitten, dat is altijd het bewijs dat je het woord Gods losgelaten hebt. En als je weer kracht put, dan is dat altijd door het woord Gods. Dat hebben hier de discipelen in dit gedeelte ook wel ervaren. Als de Emmausgangers bedroefd zijn, dan komt dat omdat ze het woord Gods losgelaten hadden. Natuurlijk, ze geloofden wel in de schrift, dat doen we altijd. Maar toch zat er een mankement in hun denken. Want Jezus had duidelijk gezegd, nog een korte tijd en gij ziet mij niet. En nog een korte tijd en gij zult mij wel zien. Hadden ze dat geloofd en daaraan vastgehouden, dan waren ze niet zo bedroefd geweest. Dan hadden ze niet gezegd, wij dachten dat hij het was. Maar nu hadden ze dat woord van Jezus zelf losgelaten, terwijl de Heer zegt, gij gelooft in God, geloof nou ook eens een keer in mij. En hij had het ook duidelijk gezegd, gij hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien. En uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt uw blijdschap. En dat is ook waar geweest. Want als zij Jezus gaan zien en als ze de woorden God gaan geloven, nou dan zijn de laatste zinnen uit het Lucas-evangelie dat ze vol blijdschap naar Jeruzalem gingen, God lovende, dag aan dag. Maar deze blijdschap is voor hen teruggekomen, omdat ze niet alleen in het woord God geloofden, maar ook omdat ze de dingen ervoeren, omdat ze ze zagen. Jezus had na zijn opstanding wel direct naar de hemel kunnen varen, hij had alles gedaan. Die steen die voor het graf lag, die hoefde voor hem echt niet weggewenteld te worden. Hij was er toch wel uitgekomen, of dacht u van niet? Ja, maar dat heeft hij gedaan voor zijn discipelen, dat zij in het graf zouden kunnen komen. Dat zij het zouden kunnen waarnemen. Heeft hij niet voor zichzelf behoeven te doen, want hij was niet gebonden aan stenen waar hij niet doorheen kon. En als hij 40 dagen lang verschijnt na zijn opstanding, is dat ter wille van zijn discipelen. En niet ter wille van zichzelf, want hij had direct de heerlijkheid kunnen innemen. En kunnen aanvaarden die de Vader hem beloofd had. En zo verandert hun droefheid in een blijderij.
En zo is het voor ons ook altijd zo. Als wij het woord Gods vasthouden, dan zijn we blij. Dan zijn we ook, zoals een zuster bad, dan zijn we ook eendrachtig bij elkander. De mensen spreken tegenwoordig vaak over fellowship, over gemeenschap. Maar die gemeenschap die zullen we allereerst en bovenal moeten hebben in de boodschap die de Heer ons gegeven heeft. In het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is je ideaal. En een ideaal verbindt de mensen. Dat is wat ons samenvoegt. Mensen die alleen maar het evangelie over Jezus Christus kennen, raken uitgepraat. Die weten eigenlijk niet waarom ze bij elkander komen en waarom ze leven. Maar wij weten dat we een prachtige tijd tegemoet gaan en die gemeenschap ligt altijd in de Vader en in de Zoon, zegt Johannes. En ik wil dat jullie dat woord des levens wat ik getast heb, wat ik aanschouwd heb, dat jullie daar ook uit leven. Opdat je blijdschap volkomen zal zijn. Lucas begint hier de handelingen met te vertellen dat hij neergeschreven heeft in zijn evangelie wat Jezus was begonnen te doen en te leren. En dat is voor ons een zaak dat wij dat mogen doorzetten. Dat wij dat mogen continueren. En daar zie je al ogenblikkelijk de opdracht die de Heer ons geeft om zijn evangelie te verkondigen. En als hij met zijn discipelen aanzit, zoals hij zo menigmaal aangezeten heeft, en met hen gesprekken gevoerd heeft, dan is het onderwerp van gesprek het Koninkrijk Gods. En een ander thema komt niet tevoorschijn. Hij bespreekt hen al met alle dingen aangaande het Koninkrijk Gods, aangaande die geestelijke, onzienlijke wereld. Dat was zijn specialiteit. Daar was hij mee gekomen. En hij wil dat wij voortzetten wat hij geleerd heeft. Want hij was begonnen, staat er, te doen en te leren. En wij zullen voortzetten wat hij was begonnen. Met leren aangaande het Koninkrijk der Hemelen en met te doen wat hij gedaan heeft. Want dat is een gevolg, dat is een realisering van zijn boodschap. Als hij met zijn discipelen daar zit, dan is dat een generale repetitie aangaande de leer van het Koninkrijk der Hemelen. Waarvan hij hen de sleutels gegeven heeft. Dan kun je ook zien hoe zeer belangrijk deze boodschap is. Van een grote importantie, de leer van het Koninkrijk der Hemelen, want dat is de leer van Jezus Christus. En dat voegt ons samen. En als men gemeenschap zoekt met andere christenen, dan kan dat alleen maar op deze gedachte. Want dat is het fundament waar Jezus zelf gelegd heeft. Dat heeft ook niet in de eerste plaats met de aarde betrekking, maar dat heeft te maken met de geestelijke wereld, met de eeuwigheid. En vandaar dat elke andere gemeenschap toch op de duur stuk zal gaan. Die zal verbroken worden. Maar dat eendrachtig samen zijn, dat is op deze basis. Dat geeft de ware fellowship. Of dat gij met ons gemeenschap zult hebben, zoals wij gemeenschap hebben met het woord van God, met de Vader en met de Zoon. Het christendom, hebben wij uit de schrift geleerd, dat is een geestelijke aangelegenheid. Dat is niet een zaak van de natuurlijke wereld, maar een zaak van de geestelijke wereld. En als Jezus spreekt over dat Koninkrijk Gods, dan is dat zijn evangelie. Dat heeft hij geaccentueerd. En daar is hij om bespot en gesmaad, en daar is hij niet voor geaccepteerd, en daar worden wij nu nog niet voor geaccepteerd, voordat als wij datzelfde evangelie brengen. Je kunt alles brengen behalve dit evangelie, want dit wekt verzet op bij de natuurlijk ingestelde mens. En dat is duidelijk. Want dat is een heel andere evangelie dan dat men predikt. Een heel andere beschouwing. Men gaat van heel andere premissen uit, van heel andere gedachtenwerelden. En wat, weet u wat zo heerlijk is? Dat zij zien hier de triomf van dit evangelie. Wie zit daar bij hen aan tafel? Hier zit de realisering van het woord Gods, van de prediking van het Koninkrijk der Hemelen, want dat voert de mens ergens naartoe. Dat brengt hem hier tot de volkomenheid. Tot de mens Gods, die volkomen tot elk goed werk gereed is. Daar zat het resultaat. Daar zat het tastbaar bewijs wat wij getast hebben met onze handen. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Dat verkondigen we. Daar gaat het naartoe. met dit evangelie en brengt iemand een ander evangelie, dan is dat geen evangelie van Jezus Christus. En dat kan ook nooit deze resultaten bereiken. Dat moeten we diep in onze gedachten houden. Een evangelie dat eindigt met dat we toch allemaal zondaars blijven en dat wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn, dat is geen evangelie van Jezus Christus. Want dat eindigt met die volmaakte mens. Zegt mijn broeders, niet zegt de Pilatus of zegt de Farizeeën, zegt mijn broeders dat ik hem voorga. Zegt mijn broeders dat ik hun een weg geopend heb naar de hemelse gewesten. Zegt mijn broeders dat ik gekomen ben om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Vroeger hebben ze ook aangezeten. Maar nu zitten ze aan met de overwinnaar die de dood heeft overwonnen en die op het punt staat ook in de hemel opgenomen te worden, die volkomen gemetamorfoseerd is. Zij zagen de voleindigde mens in zijn hemelse waardigheid, met een verheerlijk lichaam. En zij wisten, wat hij is, zullen wij worden. Dat is de grote kracht van dit evangelie. Dat is de verheffing van de mens tot in de hemel. Jezus, gij zult mijn getuige zijn. En je zult dit evangelie verkondigen. En dan staat er, en het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden over de ganse aarde. En dan zal het einde komen. Er is veel evangelie gepredikt, maar nog nooit het evangelie van het koninkrijk Gods. Van dit overwinnende evangelie. Dat evangelie dat Jezus ons voorgehouden heeft. Zijn evangelie. Het evangelie van het koninkrijk waarvan hij zegt, ik geef jullie de sleutels. Ik geef jullie de macht in deze hemelse gewesten. En als dat koninkrijk nu waarlijk gepredikt wordt, dan zegt Jezus, dan zul je ook het resultaat gaan zien, het einde. Zoals iemand als hij een lange reis gemaakt heeft, aan het einde komt en zijn doel bereikt. Zo zullen wij ook het einde zien, het resultaat zoals een tarwekorrel het einde heeft in zijn rijpheid. En zo zullen wij dat alleen kunnen bereiken via dit evangelie. De mens Gods tot alle goed werk volkomen toegerust. En daarom staat er wat hij begonnen was te doen en te leren. En als dit evangelie over de ganse wereld gaat en we willen daar aan meehelpen, we willen daar ook onze mensen vooruit sturen naar de beperkte krachten die we hebben, dan weten we ook dat de Heer daaraan toevoegt dat ze zullen eerst aangedaan worden met kracht van omhoog. Ze zullen eerst moeten gedoopt zijn met de Heilige Geest. Tot 3 keer toe wordt dat vermeld in dit hoofdstuk. En want als je die kracht niet bezit, dan kun je dit resultaat niet bereiken. Dat is die kracht van het geloof dat de Heer en de Vader Jezus, dat de Christus en de Vader in ons wonen, de Zoon en de Vader. Hij zal over u komen. Er is kracht nodig om dit evangelie te brengen en er is kracht nodig om dit evangelie te realiseren. Want dat gaat gepaard met strijd. Want we hebben kracht nodig om op te treden tegen de machten in de hemelse gewesten. Want wij hebben te maken met een engel van Satan die ook ons met vuisten wil slaan. We hebben onze bijzondere strijd en niemand zit hier die kan zeggen het gaat mijn deur langs. Ik heb er niet mee te maken. Vanaf de schepping is het gezegd in Genesis 3 vers 15. De vijand die loert altijd en elke dag om ons de hiel te vermorzelen. Hij zal u de hiel vermorzelen. Dat wil zeggen, hij zal beletten dat je voortgaat op de levensweg. Hij zal je gang bemoeilijken. Hij zal er trachten je tegen te houden. Vandaar dat vele mensen lopen ook niet verder. En ze zingen het vrolijk, ik klem mij vast aan dat ruwhouten kruis. Nietwaar? En als je je vastklemt aan een kruis, dan loop je ook niet verder. Dan blijf je staan en of je dan pijn in je hiel hebt, ja of nee, dat doet verder niet de zaken, want je loopt toch niet. Maar iemand die onderweg is, iemand die dat doel wil bereiken, die wil lopen. Die gaat de weg van Jezus. Met dat kruis achter zich, maar met de troon en de kroon voor zich. En die weet zeker, onderweg valt hij mij aan. Maar, Goddank, we hebben de belofte dat wij de Satan de kop zullen vermorzelen. Wij hebben de autoriteit. Jezus kan naar de hemel gaan. Want hij legt de boodschap in onze handen. En hij wacht af, totdat wij de overwinning hebben bereikt. In Amersfoort hoorde ik een paar weken geleden een profetie uitspreken. En dat begon, die begon heel merkwaardig met de woorden dat de kinderen Gods vaak plotseling overweldigd worden. En dat ze dan niet zichzelf moesten gaan beschuldigen, maar dat ze dat moesten zien als een onderdeel van hun groeiproces. Dat heeft te maken met die levensweg die wij gaan. Zoals er wel eens gezegd is, wij zijn een schot van de duivel waard. Wij weten dat hij ons aanvalt. Maar wij zullen ook zien, door dit evangelie, de triomf van Jezus Christus. Wij zullen de overwinning zien van de geestelijke mens. Want het gaat de God om geestelijke mensen. En daarom ontvouwt Jezus daar onder zijn discipelen, en wij willen naar hem luisteren, ontvouwt hij het plan Gods. Dat zijn de gedachten waarmee God bezig is. Iedere geest is altijd ergens mee bezig. Mensen die geestloos zijn, die zitten maar te kijken, die zitten maar te niksen. Maar als je een geest hebt, dan ben je altijd bezig met gedachten. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En er zijn vaak overheersende gedachten. Dat is het kenmerk van een geest. Heb je een kleine geest, maar je maakt toch een schema. Je bent bezig met een plan. En je bent huisvrouw en je bent bezig. En je zegt, dan haal ik die bedden af en over een week die andere en over een maand zijn we weer rond. Dat is een eenvoudig schema, maar je moet dan toch wel denken. U mag ook andere dingen invullen. En zo heeft de kruidenier, de winkel die heeft ook zijn gedachten. De kruidenier op de hoek. Niet waar? En die zegt, over zoveel jaar, dan komt er een nieuwe pui. Dat is voor hem een gedachtenwereld. Dat is voor hem een bestaan. En de man die het wereldconcern leidt, die heeft weer andere gedachten. Zijn geest gaat hoger. Die rekent, niet waar, met wereldmogelijkheden. Maar altijd is die geest bezig met plannen maken. En die tracht die plannen te realiseren. En mensen die geen geest hebben, die zitten erbij neer, die zitten bij de pakken neer. En maar de mensen in de wereldpolitiek, die hebben een vijfjarenplan. Zover kunnen ze kijken. Zover reikt hun mogelijkheid. God heeft een eeuwig voornemen. Een eeuwig plan. Bij God is dat van eeuwigheid, heeft hij een plan. En dat omspant de hele kosmos, de hele wereld. En dat omspant alle eeuwen. De Heer die heeft geen vijfjarenplannen. Maar hij heeft een plan van eeuwigheid. En daar is hij altijd mee bezig. Dat is zijn blauwdruk zoals een architect een plan maakt. En daar kun je zien dat wij een geest hebben die ontleend is aan de goddelijke geest. Wij zijn ook plannenmakers. Als wij bij elkaar komen, dan komen we met elkaar met een doel. Om iets te realiseren. Als broeders en voorgangers bij elkaar komen zonder doel, dan weet je al dat het bij voorbaat mislukt is. Maar je moet een plan hebben. God heeft een plan. Gods plan is van eeuwigheid. En omvat alle tijden, alle eonen. Door hem staat er zijn de werelden gemaakt. Er staat, door hem zijn de tijden gemaakt. De eeuwen, de eonen. Alle eonen, alle eeuwen zijn om dat plan Gods. En in de centrale gedachte waar God altijd mee bezig is. Om het zo te zeggen waar hij mee opstaat en mee naar bed gaat. Als hij kon rusten. En ergens staat er dat hij rust. Dat is altijd de mens. De mens Gods. De man Gods. Want daar wil hij in wonen. Dat is, hij is bezig met zijn huis. Met zijn huis in te richten. Met zijn huis te volmaken. Een piekfijn huis te maken waar hij voor eeuwig in kan wonen. En dat is de mens. Dat zijn wij. Opdat God zal zijn alles in alle. Dat als je een mens ziet, dat je God ziet. En als je God wil zoeken, dat je een mens ziet. Die onverbrekelijke eenheid tussen God en mens, daar is hij van eeuwigheid mee bezig geweest. En daarom heeft hij de mens verheven en heeft hem bijna goddelijk gemaakt, zegt Psalm 8. Dat is zijn gedachte en wat hij in zijn hoofd heeft, wat God in zijn geest heeft, dat laat hij nooit los. Dat laat hij er ook niet uitpraten. En dan weet hij, dan komt er obstructie en dan komt er tegenstand, maar dat is bij God alleen maar om te overwinnen. Er zal nooit iets uit zijn plan falen. Hij zet door en hij gaat door, koste wat het kost. Gods plan is van eeuwigheid. Kijk, en dan merk je dat je uit je kleine wereld opgetild wordt. Waarom? Omdat wij er direct mee betrekking hebben. Het gaat over ons. En de schepper is ermee bezig. Er zijn mensen die de ene dag zus, zijn ze mee bezig. En als het dan een half jaartje gaat, dan hebben ze er weer genoeg van. En dan zitten ze weer op een andere kant. Dat zijn mensen waar je nooit mee samen kunt werken. Er komt nooit iets uit hun handen. Ze beginnen dit en ze beginnen dat. Dat zijn de mensen van de 12 ambachten en de 13 ongelukken. Ze gooien het elke keer over een andere boeg. God doet dat niet. God kan dat niet. God heeft maar één gedachte. En die gedachte, dat is die centraal, daar staat de mens. En die geplannen over de mens, waar heel die kosmos omheen gebouwd is. En omheen gevormd is. Om die mens, daar is God mee bezig. En daarin, in dat plan, heeft hij al zijn liefde gelegd. En al zijn wijsheid en al zijn kracht. Als iemand, een man is die beginnen moet met een zaak. Dan legt hij daarin zijn kracht en zijn wijsheid. En daarin legt zijn liefde. En hij gaat door. En hij ziet niets anders dan die zaak die moet groter. En bij God is het hetzelfde. Hij houdt dit vast. Hij is er positief in betrokken. Hij zet er zijn hele wezen achter om het te voltooien. Zijn hele bestaan hangt er vanaf. Hij wil niet dat dat niet doorgaat. Want als het niet doorgaat, zou zijn woord mislukken. Want hij heeft het plan aan de mensenkinderen bekendgemaakt. En hij is een God die niet liegen kan. Hij volvoert het. En dus hij moet zijn woord waarmaken. Ondanks alle tegenstand. En dat hebben de psalmisten in het Oude Verbond, die heeft dat gezien. Die geweldige werken van God allemaal om die mens heen gegroepeerd. En daarom groot is de Heer en hoog te loven in de stad van onze God. Zijn heilige berg. Het beeld van de Heilige Geest. En wat is het plan van God? Een volkomen mens. Die aan de gedachte Gods beantwoordt. En hij heeft die gedachte, heeft hij reëel gemaakt in Jezus Christus. De laatste Adam. En die laatste Adam, en dat is de heerlijkheid, dat is het begin van een hele nieuw geslacht. Dat is het begin van een hele nieuwe generatie. En daar zijn wij in betrokken. Als in Jezus Christus Gods plan zijn voltooiing vindt, dan gaat het ook in ons zijn voltooiing vinden, want wij zijn in hem. En wij leven door hem. En wat hij is, dat mogen wij worden. Jezus is ons grote voorbeeld, die in de gestaltenis Gods zijnde het geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn, schrijft Paulus. De gestaltenis Gods, dat is dat beeld van de mens Gods. Dat gestalte, daar staat eigenlijk de vorm Gods. De gedaante Gods. En die gedaante Gods, die man Gods was Jezus Christus. Hij was de man zoals God het bedoelde. En wij zijn ook geschapen naar Gods beeld. En naar zijn gelijkenis. En als Jezus Christus het Gode gelijk zijn geen roof heeft geacht, omdat hij een man Gods was, die volkomen beantwoordde aan dat hoge, rijke doel. En dan zegt Johannes later, en wij zullen hem gelijk zijn. En daarom dat evangelie van Jezus Christus, zijn evangelie, dat verheft de mens. Er is geen enkel ander evangelie dat zo de mens naar boven trekt dan dit evangelie. Wij zullen hem gelijk zijn. Dat zijn gedachten die niet in een mensenhoofd zijn opgeklommen. Een God die zo over de mens denkt. En die zo vasthoudt aan zijn gedachten, ondanks zonde, ondanks obstructie en ondanks alle tegenwerking van de duivel in de mens en door de mens. God die wil een mens zoals hij het bedoelde, en dat is die man Gods. Die heeft dan de gestalte van God. Dat, Dat is nu Jezus Christus met zijn verheerlijk lichaam. Die naast de Vader is. En dan staat er en hij is zichzelf vernederd. Hij is de mensen gelijk geworden. Want hij was een koning. Hij was de man Gods. Hij heerste in de hemelse gewesten. En daar was hij, evenals wat die hoofdman van Capernaum zei, daar was hij een machthebber. Die zei, ga en ze gingen. Nou, die Jezus. Nou, die koningsmantel had in de hemelse gewesten. Dat was een koning en de koningen heersen. En deze heeft zich vernederd. Dat is niet minderwaardig. Dat is niet kleiner worden, maar dat wil zeggen, hij is gaan dienen. Een koning laat zich dienen. Jezus diende. Want hij is gekomen om te dienen, om de mensen te verlossen, om de mensen te bevrijden, om de mensen te helpen. Dat is een deel van zijn evangelie. Daarin is zijn nederigheid. Iemand die koning is, die zegt, ga jij dat maar eens doen. En hij laat zich dienen. Maar Jezus heeft gediend. Want hij was ook de enige die dienen kon. En wij zijn geroepen ook daarin zijn beeld dragers te zijn. Dat wij ook dienen. Met de kracht van de Heilige Geest in ons. Zodat wij ook anderen kunnen herstellen. En anderen kunnen genezen. En anderen kunnen leiden op de weg. Dat heeft Jezus ook gedaan. En dan moet je wel een krachtige figuur zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Dan moet je wat mans zijn om alle mensen te kunnen helpen. Om aller dienaar te kunnen zijn. Dat is dus wel een nederigheid, maar dat is een nederigheid van goddelijke oorsprong. Dat is een nederigheid van de man Gods. In de majesteit en in de gestalten is God zijnde. Die kan alleen zo nederig zijn. Iemand die deze krachten niet kent, iemand die deze gedachten niet kent, die kan niet nederig zijn. En waarom niet? Want hij kan niet dienen. Hij kan wel misschien dienen in de natuurlijke wereld door een zieke een bloemetje te brengen, maar hij kan die kracht Gods niet openbaren. Daar moet je een man Gods voor zijn. En zo worden wij naar zijn voorbeeld gebracht tot volmaakt geestelijke mensen, ook met een koningsmantel om. En zo is Jezus Christus de Zoon van God en de Zoon des mensen. Hij is de Zoon van God vanwege zijn afkomst. En hij is de Zoon des mensen ook vanwege zijn afkomst. Want zijn moeder was een vrouw uit de mensenkinderen en zijn vader was God. En daaruit wordt het nieuwe geslacht geboren, uit hem. En daarin is hij enig, zo goed als hij enig is in de schuldvergiffenis die hij teweeg gebracht heeft. Maar hij is ons tot een voorbeeld en wij zullen hem gelijk zijn. En Jezus heeft gezegd, Vader, geef mij de heerlijkheid die ik had eer de wereld was, die ik bij u had. Die gedachte Gods aangaande de mens, die volmaakte mens die op de troon God zit en met hem regeert en waar hij in woont. God alles in alles. Nou, hij zegt, geef mij die heerlijkheid. En nu staat de Heer op het punt om die heerlijkheid te aanvaarden. U weet, daar was tussen gekomen het lijden en het sterven ter wille van ons. Opdat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat was een drinkbeker die daar nog gedronken moest worden ter wille van ons. Maar hij had het verdiend. Hij was een waarlijk geestelijk mens die dat punt van de verandering in het punt destijds zou bereiken. Had er recht op. Zo heeft God de mens bedoeld. Als God de mens Adam schept, dan weet hij schept een natuurlijk mens. En die natuurlijke mens krijgt kinderen en sticht een familie. En dat zou doorgaan, maar Gods bedoeling was dat Adam een geestelijk mens zou worden. En dat zijn lichaam dus getransformeerd zou worden, in een punt destijds veranderd, in een verheerlijk lichaam. Zodat die mens niet meer gebonden was aan aardse wetten. Zodat die voortplanting ook onmogelijk zou worden. Want anders zouden er veel te veel mensen op aarde komen. Dus Gods bedoeling was om die mensen te veranderen tot geestelijke mensen die niet meer huwen. En die niet mannelijk of vrouwelijk zijn. Maar zijn als engel in de hemel in dat opzicht. Jezus was 30 jaar toen hij gedoopt werd met Gods geest. En 33 jaar toen hij die volmaaktheid bereikte. En hij zei, Vader, nu kan het gebeuren. Verander me nu maar en ik neem die heerlijkheid die van eeuwigheid in uw gedachten was. Want ik ben die in de gestalte Gods. Ik ben die man Gods. Maar hij moest eerst lijden en sterven. Maar nu hij met zijn discipelen aan tafel zit, nu gaat dat grote ogenblik wel gebeuren. Nu gaat hij naar de hemel. Dat wil dus zeggen, hij wordt ook volkomen de heerser in hemel en op aarde. Dan is hij geen dienstknecht meer, maar hij laat ons dienen. Hij laat ons op aarde dienen. Hij laat ons achter om hem te vervangen als zijn zaakwaarnemers. Terwijl hij gaat afwachten, zoals een koning afwacht, wat zijn knechten gaan doen. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Al wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd samen te vatten. Dat is hemelvaart. Het is maar goed dat de duivel het plan nooit gekend heeft. De mensen zijn wel eens bezig of de duivel alles weet. Jezus weet zelfs nog niet alles. Hij zegt dat zijn dingen, dat zijn tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gehouden heeft. Dat weet ik niet. Er zijn dus dingen die de Heer niet wist. Omdat ze niet met zijn plan samenhingen. En met zijn opdracht. Direct. Zult gij nu in deze dagen het koninkrijk oprichten? Dat is de vraag. Och, dat gaat natuurlijk niet over dat aardse Israël. Als je 40 dagen bezig bent over die boodschap van het plan God. En over het koninkrijk God. En over de sleutels van het hemelrijk. Over die heerlijkheid van de mensen God. Nou, dan ben je niet bezig met een natuurlijk Israël. Maar gaat gij dit nu realiseren met ons? En dan zegt de Heer, nee, dat komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheid die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Het gaat over de tijden en de seizoenen, staat er in mijn Engelse Bijbel. De seizoenen, ik vind dat een mooi woord. Dat wijst op perioden. Een lente en een zomer en een herfst en een winter. Ik hou van de lente, het lenteseizoen. Dat alles in klop komt, dat alles gaat bloeien. Ja. Maar de herfst heeft ook weer zijn, dat is de oogst. Ik weet niet in welk seizoen we zijn. Er zijn seizoenen in het menselijke leven. Ja. Van wintertijd en van droogte, van hete tijd, van zomerdroogte. Maar er zijn ook seizoenen van de lente en van de winter. Jezus zegt, de Vader heeft dat in zijn eigen hand. Dat is maar rust, dat is een heerlijkheid als je dat weet. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij gaat door. Hij gaat door met een geestelijke wereld te verkondigen. En hij vaart naar de hemel. Zijn opstandingskracht hebben wij naar de inwendige mens. Maar hij vaart naar de hemel omdat wij ook eenmaal naar de hemel zullen varen. De hemelvaartskracht is nog iets anders dan de opstandingskracht. De hemelvaartskracht heeft te maken met onze uitwendige mens. Heeft te maken met een verandering van een vernederd lichaam in een verheerlijk lichaam. Dat gaat ook gebeuren. We spreken vaak over de paaskracht, maar er is ook een hemelvaartskracht. En dan staat Jezus op de Olijfberg. En we weten dat die Olijfberg het beeld is van de doodsmachten. Onderaan de Olijfberg is de hof van Gethsemane. Daar heeft hij gestreden tegen de doodsmachten. Hij had juist nog aan tafel gezegd, uw hart wordt niet ontroerd. En daar in de hof van Gethsemane, daar wordt hij zelf ontroerd. En hij zegt, mijn ziel is beangst tot de dood toe. En daar wordt hij van God verlaten. Maar nu staat hij niet, nu ligt hij daar niet onderaan de berg, maar hij staat boven op de berg. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft die doodsberg gespleten. En als hij dat gedaan heeft, dan heeft hij dat voor ons gedaan. En wij zijn erin betrokken. En wij zullen die dood ook niet meer zien. En dan wordt hij naar de hemel gedragen. Kijk, en met zo'n evangelie in onze gedachten, dan hoort men nog wel eens zingen op een witte wolkenwagen, wordt de Heer van de aard gedragen. Dat is wel een hele simpele voorstelling, maar ook een hele banale voorstelling. Verbonden aan het natuurlijke leven. Er zijn mensen die zeggen dat er een gat boven de Noordpool is en dat je daardoor naar de hemel kunt opstijgen. Dan heeft Jezus dus een soort parabool gemaakt van de Olijfberg, zo naar de Noordpool en zo naar boven gegaan. Ik hou niet van zulke voorstellingen. Omdat ze niet overeenkomen met het geestelijke denken. Omdat ze het uiteindelijke tot een bespotting maken. Zo'n wolk waar je naar boven gaat, door alle luchtloze hemelen, niet waar? En dan die wolk dan maar blijven. Dat gat in de Noordpool, dat geeft vele mensen te denken. Ik heb dat eens verschillende keren gelezen in de eindtijdsbladen. Ik geloof er niets van. Ik geloof er net zo als van dat gat in die Noordpool. In 1823 was er een Amerikaan en die vroeg aan de Senaat in Amerika of hij toestemming kreeg voor een expeditie en geld. Want er was een gat in de Noordpool en dan kon je naar beneden. Want hij zei, daar wonen mensen. Daar heb je in dat gat, als je daar afdaalt, dan kom je in 3 concentrische cirkels en daar wonen ook mensen. En die wil ik gaan ontdekken. Nou, het heeft maar heel weinig gescheeld of de man die had nog maar een paar stemmen nog nodig en ze hadden hem dat toegestaan. Het was de eeuw van de ontdekkingen. Dus die gaten in de Noordpool, die hebben altijd de mens aangetrokken. Het zij naar beneden, het zij naar boven. Jezus trekt zich op de Olijfberg terug in de geestelijke wereld. Dat is het. Hij is voortaan onttrokken aan het oog van de mensen. De wolk onttrekt hem. Die wolk, dat kunnen de gezaligden zijn die hij uit het dodenrijk meegenomen heeft van het oude verbond. Het is een beeld. Die wolk onttrekt hem altijd. Die onttrekt hem aan de wereld. Want hij is in die wolk. Als de wereld Jezus wil zien, dan moeten ze ons zien. In de wolk. Wij zijn de wolk. De gemeente is de wolk. Het beeld van de wolk. De wolk is het beeld van de gemeente. En wie Jezus wil zien, zal hem in ons moeten zien. De Heer die onttrekt zich aan de zichtbare wereld. Niet aan de onzichtbare wereld. Want wij mogen hem zien. Wij zien Jezus. Ja, als je leest wat er staat in de natuurlijke wereld, dan haal je je schouders op en dan zeg je, nou, dat is een klinkklare leugen. Maar de apostel zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is een realiteit in de geestelijke wereld. Daar moet je een geestelijk oog voor hebben. Kijk, dat is nu de Bijbel, een geestelijk boek. En als iemand leest in de natuurlijke wereld wat er staat, dan zegt hij, daar klopt niks van. Van wij zien Jezus. En ons oog gericht houdende op Jezus. Maar in de geestelijke wereld is dat een grote realiteit, we zijn hem niet uit het oog verloren. We zijn hem niet kwijt. Vandaar dat die discipelen ook met grote blijdschap verder gaan. Want zij zijn geestelijke mensen geworden. En ze weten dat het nut is dat de Heer van hen lichamelijk zich verwijderd heeft. En die mannen zeggen, hij zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. Alzo. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij komt op de Olijfberg, dat betekent al zo. Maar dat heeft niets te maken met het verband van ons verhaal. Jezus heeft allereerst gesproken dat wij zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal over ons komen. Dat wil zeggen, hij, de Vader en de Zoon, die zullen tot ons komen. Hij komt allereerst weder in de doop met de Geest. En nu zou het mogelijk zijn dat de discipelen zouden denken, nou dan is dat de wederkomst des Heren. En daarom zeggen die twee mannen, als het engelen geweest zijn, die zeggen, denk eraan, er is ook nog een zichtbare wederkomst des Heren. Hij zal al zo komen zoals gij hem hebt gezien met je aardse ogen. Wij zien hem nu met het geestelijke oog. En hij woont in ons, hij is wedergekomen. Hij zegt, ik zal tot u komen en woning in u maken. Dat gebeurt. In het huis mijn vader zijn vele woningen en ik kom tot u. Je bent zo'n woning, ik kom tot je. Dat is een geestelijke zaak. Dat door de Heilige Geest is hij teruggekomen. En dat moet eerst geschieden. En als die geest zijn werk in ons voltooid heeft, dan zal hij ook zichtbaar wederkomen. Al zo, zoals je hem hebt zien heen varen. Dan zal hij zich ook op aarde weer openbaren met ons, tegelijkertijd. Maar allereerst zal hij met verbazing aanschouwd worden in allen die tot het geloof gekomen zijn. Waar gaat hij hier naartoe? Naar de troon van zijn vader. Dat is het beeld, dat is een beeld die troon. Van majesteit, van heerschappij. Gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hemel, zegt de Bijbel. Wat is dat? Dat wil zeggen, de rechterhand, dat is Gods geest. Dat betekent dat hij gezeten is aan die rechterhand Gods. Dat wil zeggen dat God hem alle macht in hemel en aarde overgedragen heeft. Dat is zitten aan de rechterhand God, dat de Heer zegt, hier, daar is mijn geest, en heeft hem, Peter zegt op de Pinksterdag, hij heeft hem dat overgegeven. En hij is de doper met de geest. En hij zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Hij is de plaatsvervanger van God, de Vader. Zoals wij zijn plaatsvervangers zijn hier op aarde. En wat doet de Heer? Hij is bezig zich een volk te vergaderen. In het hemelse Kanaan. Hij heeft op aarde een volk willen vergaderen. Israël, hij zegt, ik heb u bijeen willen vergaderen. Maar ze hebben niet gewild. En ze hebben geen vruchten voortgebracht. Hij zegt, ik zoek nu een ander volk. En dat ga ik vergaderen in de hemelse gewesten. Dat ga ik samen bundelen in dat hemelse Kanaan, in het nieuwe Jeruzalem. En dat zal zijn vrucht wel opbrengen. Omdat het de kracht Gods kent tot overwinning. Omdat het de strijd weet en wettig weet te strijden. En zo zal hij alles tot volheid brengen. Dat wil zeggen, alles tot zijn bestemming brengen. De mens, Gods, tot alle goed werk volkomen toegerust. En hij zegt tot ons, gaan jullie maar stenen hakken. Haal ze maar bij elkaar. En maak ze maar gaaf. En ik zal doen wat jullie niet kunnen. Vanuit de hemel. Ik zal het levende stenen maken. Wij kunnen stenen halen. Wij kunnen mensen tot de Heer brengen. Wij kunnen mensen door de geest Gods herstellen. Maar hij is de doper met de geest. Dat doet hij van boven. Dat doet hij uit de geestelijke wereld. Dat is zijn werk. Mensen vervullen met de Heilige Geest. Hij is door alle hemelen heen gegaan, zegt de Hebreeën schrijver. Hij was eerst een natuurlijk mens. Hij is als jongen opgevoed. En dat is weer het geheim van zijn leven. Dat is geen hocus pocus. Dat is niet iets geheimzinnigs. Hij is opgevoed als een jongen. Hij heeft zijn vrienden gehad. Hij heeft gespeeld. Hij heeft zijn ouders gehoorzaamd. Hij heeft geleerd. Hij heeft in de wet gestudeerd. En dan op een gegeven ogenblik is hij 30 jaar en dan wordt hij vervuld met Gods geest. In alles een voorbeeld. Hij is ons voorbeeld. Eerst gedoopt in water. Let erop. Misschien zit er hier ook wel eens eentje tussen die nog niet gedoopt is in water, maar hij is gedoopt in water. Hij heeft goede voorbeeld en hij is gedoopt in Gods geest. En toen werd hij een geestelijk mens. Toen kon hij zeggen in Johannes 3, in de oude vertaling, de zoon des mensen die in de hemel is. Daar was zijn bezigheid. Dat was de hemel waar hij in bezig was, op aarde. Daar zijn wij nu in bezig. Wij zijn bezig met die dingen waar hij ook mee bezig was. Met de strijd tegen de machten in de lucht. Met overwinningen te boeken. Met het vertrouwen op de kracht Gods die in ons is. En wij, als wij het voor geloof hebben, dan hebben wij ook de overwinning. Want elke tegenstander, elke boze geest is maar een klein stukje van iets wat God geschapen heeft en wat bedorven is. Maar als we de Heilige Geest hebben, dan hebben we God zelf. En daarvoor zijn we altijd overwinnaars, zelfs over de hele legermacht van de vijand. En dat berust op dat inzicht, op dat geloof. Wij winnen het toch, wij gaan niet onder. In de strijd des levens gaan wij niet onder als wij dit woord vasthouden. En daarom zeg ik, eindig ik waarmee ik begonnen ben, dat als mensen het woord Gods loslaten, dan gaan ze onder. Dan worden ze onzeker. Dan zien ze het niet meer. Dan verliezen ze hun vreugde. Maar als je dat woord Gods vasthoudt in elke omstandigheid, dat heeft de Heer ook gedaan, tot aan het kruis toe, nou dan overwin je. Dat woord gaat uit om te overwinnen en om te overwinnen. Dat woord, dat bereikt zijn doel. Jezus is in de hemelse gewesten geweest toen hij op aarde rondwandelde. In een vernederd lichaam. Hij is in de duistere zijde geweest in de hof van Gethsemane. Van het koninkrijk der hemelen toen die doodsmachten hem omringden. Toen hij zei, mijn ziel is bedroefd. In het Oude Testament vind je daar een machtige beschrijving van. Op de grote verzoendag, daar moest de hoge priester twee bokken laten komen. En u weet het wel, die ene bok, die werd gedood. En dat bloed van die bok werd gesprenkeld op het gezicht. Dat was de uitbeelding dat Jezus Christus naar zijn lichaam zou sterven, naar de uitwendige mens. Hij zou in de zichtbare wereld sterven zoals die bok stierf. En daardoor de verzoening te sterven. Een geest kan wel dood zijn, maar dat dood zijn van een geest betekent dat het verbonden is met de rijk der duisternis. Dat hij een dodenrijk is. Als de Bijbel zegt dat de mens dood is, daarvoor kan hij wel lopen en wandelen. Jezus is naar de uitwendige mens lichamelijk gestorven. Maar er was nog een andere bok, een tweede. Leviticus 16 staat dat. Vers 10 en vers 16 meen ik. Of Leviticus 22 staat dat, meen ik. Nee, 16 vers 22. En daar legde de hoge priester de handen op dit bok. En hij bracht de schuld van het volk op die bok. Maar die bok die werd niet gedood. En dan stond er een man klaar uit het volk van tevoren aangewezen. En die moest die bok naar de woestijn brengen. U weet het wel. En dan staat er achter naar een, letterlijk zegt de nieuwe vertaling in zijn kanttekening, naar een afgesneden gebied. Naar een woestijngebied waar geen leven is. Naar een afgesneden gebied staat er nog eens achter. Echt het beeld van het dodenrijk, een afgesneden gebied. En daar werd hij moest geleid worden, staat er, naar Azazel. En dan staat er onder in de kanttekening, dat is de woestijnduivel. Dat zijn de duivelen uit de woestijn. Nou, daar heb je nou het beeld. Naar de inwendige mens werd Jezus met de schuld van ons allen en van de gehandse wereld, werd hij naar de inwendige mens, naar het dodenrijk gebracht. Daar daalde hij naar af. Om dat beeld te gebruiken. In het dodenrijk, zoals die bok naar de woestijn ging. Naar de inwendige mens, beladen met de schuld. Wij zijn mede met hem gekruisigd. Dat wil zeggen dat mijn schuld op dat kruis was. En we zijn mede met hem naar dat dodenrijk gegaan. Want de schuld van mij lag op die bok. En die bok, dat is het beeld van Jezus Christus, ging naar de woestijn, naar dat afgesneden land. Naar die Azazel. En daar is mijn schuld terechtgekomen. Ik ben met hem niet alleen gekruisigd, maar ik ben met hem ook begraven. Gestorven en begraven. Ik ben met hem in het dodenrijk geweest. Dat wil dus zeggen, ik heb mijn loon gekregen. En het loon der zonde is de dood. Nou, daar ben ik geweest. In de dood. Wij zijn toch gestorven? Naar de inwendige mens zijn wij ook gestorven. Met hem. Dat is nu het evangelie. Toen hij stierf zijn we met hem gestorven. Vandaar dat je je laat dopen in het water als een beeld, als een getuigenis van dit verhaal. Daar in het dodenrijk is onze schuld geweest. Daar is het loon uitgekeerd. Daar hebben wij ons verdiende loon ontvangen. En het verdiende loon is altijd iets ongunstigs. Is altijd wetteloos. Dat komt overeen met onze zonde. Ook wetteloos. En je verdiende loon is, als de mensen spreken van je krijgt je verdiende loon, dan bedoelen ze, je krijgt iets onaangenaams. Dat overeenkomt met wat je gedaan hebt. Nou, dat verdiende loon hebben we daar gekregen met hem, in het dodenrijk. Is dat niet een heerlijke wetenschap? Maar, die bok die mocht niet gedood worden. Daar staat, en in de woestijn moesten ze hem vrijlaten. Kijk, want die inwendige mens van Jezus is er weer uitgekomen. Die is weer in de vrijheid gekomen. En hij heeft ons meegenomen. Wij komen niet meer in die dood. Daar heb je het beeld van die bok Azazel. Uit Leviticus 16. Dan kun je zien hoe het Oude Testament die heerlijkheden uitbeeldt. En zo is Jezus verrezen. Voor ons. Levend gemaakt naar de geest. En hij is naar de hemel gevaren en hij bouwt nu zijn tempel. In de geestelijke wereld. En wij mogen de stenen klaarmaken. En hij gaat ze vervullen. En hij leeft om voor ons te bidden. Dat wil zeggen bezig te zijn in de hemelse gewesten. Dat doet hij nu. En om, als de duivel komt met beschuldigingen, om onze voorspraak te zijn in de hemel. Bij de rechter. En te wijzen op wat hij gedaan heeft. Als triomfator in het dodenrijk. Onze schuld. Daar gebracht en daar gelaten. En daarom laten we ons dopen. Als een beeld van deze geschiedenis. En dan verrijzen wij uit het graf. Als Jezus op de Olijfberg staat, houdt het oude verbond op. Alles wat zichtbaar is, dat houdt dan op. Dan gaat het over een geestelijk koninkrijk. Dan gaat het over heel andere dingen. Dan gaat het over een wereld die wij ingegaan zijn, waarin Jezus Christus is. Dat is het grote geheim van het evangelie. Het brengt u in een andere wereld. En daar willen wij in vertoeven. De Heer is nu de geest. En waar de geest des Heren is, daar is alleen vrijheid. En wij leven door zijn geest. En je zou kunnen zeggen, waarom vernietigt hij niet als alle machten, nu hij dan toch alle macht heeft in hemel en op aarde? Dat is doodeenvoudig, omdat hij zijn tempel wil voltooien, omdat hij een volk wil hebben van overwinnaars. Daar staat wie overwint. Dat is een evangelie, dat is ons vroeger nooit gepredikt. Wij kenden alleen maar een evangelie van vallen en opstaan. Nee, waar? Van we blijven tot de dood toe zondaars. Maar daar staat wie overwint. Ik zal hem geven te zitten op mijn troon en dan staat er zo tussen haakjes achter gelijk ik overwonnen heb. Wie overwint zoals ik. Ik ben ook deze weg gegaan door de mensheid, door strijd. Ik ben door dat koninkrijk der hemelen gegaan. Door de duistere zijde zelfs van de dood. En ik ben opgevaren en ik ben nu aan de lichtzijde. Volkomen aan de lichtzijde. Onttrokken aan elke boze macht. Nou, dat is ook ons voorland. Wie overwint op deze wijze, die zal ook zitten met de Vader, met Jezus Christus op zijn troon aan de rechterhand Gods. En dan geeft God ook hem zijn macht. Want hij heeft vele broeders, Jezus. Hij is gekomen om vele zonden tot heerlijkheid te leiden. Halleluja. Amen. Heer, wij danken u voor dat machtige evangelie. Heer, dat is een evangelie voor mensen met een geest. Heer, dat is een evangelie voor mensen die begeerig zijn om te eten en te drinken van uw woord. En dat woord maakt is geest en leven. Heer, dat voert ons ver op. Heer, dat maakt ons tot vogels die hoog vliegen. En die geen last meer hebben van aardse dingen. Heer, wij willen niet meer nederdalen en telkens tegen iets aanvliegen. Omdat we zo laag bezig zijn, Heer, wij willen de dingen zien zoals gij ze ziet. Wij willen die rust hebben van het Koninkrijk Gods. We willen die kracht hebben, Heer. En ik dank u, Meester, dat wij het zullen bereiken. Heer, het is een groeiproces. Als wij ons aan uw woord en aan dit evangelie vasthouden, Heer, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende naar u toe. Heer, dan worden wij u gelijkvormig. Heer, dan zullen wij u gelijk zijn. Heer, dat is onze verheffing. Heer, dat geeft ons de overwinningsmoed. Heer, dan is dat voor ons een reden om de natuurlijke dingen in hun juiste verhoudingen te zien. Heer, dan zijn wij niet meer jaloers op mensen die op aarde meer hebben. Heer, dan vergoed gij ons het gemis van zoveel dingen, van onze eenzaamheid. Heer, van ons alleen zijn vaak. Heer, van ons minder zijn op aarde. Heer, dan zegt gij, houdt u bezig met wat ik voor u weggelegd heb. Heer, en dat willen wij doen. Omdat wij weten, Heer, dat de bloem verwelkt en dat het gras verdort. Maar dat het woord van onze God over het Koninkrijk der Hemelen eeuwig zal standhouden. Halleluja. Amen.